Test. Ja, is dat heel hard? Test. Zodra je naar je kijkt, als ik kijk, als ik zo gepraat, dan hoor je bij me niet.
Dat gaan we doen met zo.
Oh ja.
Oh ja.
Oh.
Nou,
deze is Jan. Ik sta er.
Nou,
ik
pik heel veel van
die microfoon. Ik heb geen
idee. Dat
zou eigenlijk zo
niet zijn. Ja, maar ik hoorde het helemaal. Het is gewoon. Dat komt terug.
Thank you.
geen met de meiden zijn.
Wat?
Jan, wij hebben met kinderen ook een dwarsfluit. Mag gewoon één van die microfoons nemen. En Bert en de, die hoeven niet versterkt te worden, hè? Want die zijn. Nee.
Nee. Jij speelt dan lekker door.
Ja.
Wat van haar mag?
Het zijn. Jij moet deze even pakken dan, hè?
Nee, Jan.
Pak jij.
Oh ja, ik doe dat ook hier.
Maar die meiden ben ik kwijt.
Want hoeveel zang is er, weet jij dat? Weet je hoeveel zangers er zijn?
Drie.
Ja, drie. Dus dan heb je.
Ja, ik heb ze. Ja.
Thank you. Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, iedereen die met ons verbonden is. Mijn naam is Dirk Schaal, hartelijk welkom in deze dienst namens de kerkraad. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Komt alle tezamen. En we willen verder gewoon de liturgie volgen zoals aangegeven in de dienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Glorie aan God en vrede voor de mensen. Kom, laten wij aanbidden die koning. Laten we dat ook in stilte doen, in stilte naderen tot onze God. We hebben lijden aan het begin van deze dienst dat we het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten. Maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We gaan luisteren samen naar het kinderkoor die zingen de herders en eren aan God in de hoogte. Eer aan God in de hoge. Dat hebben jullie prachtig gezongen en dat mogen we ook samen zingen en belijden. En we willen de Heer ook eren als we mogen geven van wat we van hebben en we ontvangen. Dat doen we straks in de dienst van het offer voor kerk en zending. Maar we willen eerst tot de Heer gaan in ons gebed. In het gebed willen we ook voorbeden doen. We bidden voor onze zuster Trudy de Boon. Zij is aan het einde van haar leven, het einde nadert en daar, dat willen we ook samen in gebed brengen. Zij heeft vrede mee en ze ervaart Gods nabijheid en we bidden ook dat dat ook zo mag gaan op het vervolg van de weg. En ook willen we bidden voor haar kinderen, juist ook die zoveel in de afgelopen tijd meemaken en willen dat samen bij onze God brengen. Laten we stil worden voor de Heer onze God en tot Hem gaan in gebed. Eer aan God in de hoog. Heer, zo komen we bij u nadat de kinderen dat prachtig hebben gezongen. En we danken u voor alles wat u hebt gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Het is door hem dat wij vandaag dit feest kunnen vieren. Het feest dat zijn naam draagt. Het Christusfeest. We danken u dat u de wereld zo lief hebt gehad dat u uw enige Zoon gezonden hebt. En dat u hem gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, geef toch dat we nooit vergeten waarom het Christus moest worden. Waarom het kerst moest zijn. En waarom het kerst is. En laat het toch ook kerst zijn en Christus in ons leven. Want Heer, als we hier zijn en samen zingen, samen bezig zijn, of als we op andere plaatsen deze dienst meebeleven, we hebben uw Zoon gemist, dan hebben we alles gemist. Maar als Hij centraal staat en het om Hem gaat en om uw Koninkrijk en ons hart gericht is op dat wat u gegeven hebt, dan hebben we werkelijk alles. Heer, dan kunnen we zingen met de woorden uit de psalmen, mij ontbreekt niets, want u, Heere, bent bij mij. Heer, dan is er toekomst en dan is er hoop en is er leven, het echte leven, het leven in uw Koninkrijk. En daarom bidden we u dat u alles wegneemt wat dat zicht in de weg kan staan op dat wat u hebt gedaan, wat u hebt beloofd en wat u hebt gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Vergeef ons toch als we zo makkelijk daarvan afdwalen en zo makkelijk met allerlei andere zaken bezig zijn. En we bidden u aan het begin van deze dag dat niet alleen op dit moment en in dit uur we met ons hart gericht zullen zijn op u, maar dat ook zal gelden in de rest van deze dag en de dagen die volgen. Heer, laat toch ook deze dag weer opnieuw een moment zijn waarop we naar u toegetrokken worden door uw woord en door uw geest. En leid ons toch op uw weg. We danken u voor dat wat u gegeven hebt, dat we in vrede tot u mogen gaan. We bidden u ook om vrede, vrede in deze wereld. Geef ons vrede, dona nobis patria. Schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede waarop de schepping wacht. Heer, we bidden u om die werkelijke vrede. Geef dat iets van die vrede vandaag ook zichtbaar mag zijn. Merkbaar en hoorbaar als we uw woord horen. Maar ook als we elkaar zien en ontmoeten en anderen ontmoeten op deze dag. Ook als we op plaatsen zijn waar we misschien niemand ontmoeten, geef dat we toch die vrede mogen ervaren. En geef ons ook ogen om te zien wie het nodig heeft om gezien te worden. Juist op deze dag. En we bidden nu in het bijzonder voor hen die vandaag mensen moeten missen in hun omgeving. Met wie ze zo graag dit feest hadden willen vieren. Mensen die door de dood hen ontvallen zijn. Of op andere manieren waardoor er geen mogelijkheid is om samen te vieren. Heer, we leven in een gebroken wereld waarin pijn en moeite is. We brengen dat in gebed bij u. We bidden u ook voor hen die afscheid moeten nemen vandaag. We bidden u voor hen die sterven. Ook op deze dag. We bidden u voor hen die lijden in oorlog. Door honger, pijn, ziekte, moeite, gevangenschap. Heer, u weet alles. We bidden u, Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison. In het bijzonder dragen we onze zuster Trudy de Boon deze morgen aan u op. Heren, wij hebben geen woorden voor. Maar wel dit gebed dat u haar vasthoudt en leidt en nabij bent. En niet alleen haar, maar ook haar kinderen. Zegen hen en geef dat ze op heel de weg uw licht mogen zien schijnen. Dat licht dat u naar de wereld gezonden hebt. Geef dat ze zich geborgen mogen weten en mogen ervaren bij u. En zo bidden we u ook voor onze zuster Trudy de Boon. Heren, u laat niet los wat u begonnen bent. En houdt haar vast. En geef haar de rust die ze nodig heeft, ook op dit deel van het levenspad. Heren, zo bidden we u om uw hoop en uw vrede. En danken we u dat we mogen weten dat die hoop en vrede zeker is. En heren, het schiet nooit tekort in uw trouw. Maar help ons in ons vertrouwen. Dat bidden we u voor haar, dat bidden we u voor haar kinderen, familie en voor alle daaromheen. Dat bidden we voor ons hier ook. Ook als we voor het eerst of opnieuw uw woord horen. En gedeelte horen uit het goede nieuws van kerst. Geef dat we niet alleen horen als een geschiedenis van lang geleden. Maar dat we het horen als uw woord van trouw. Dat vraagt om een antwoord van ons. En help ons in ons vertrouwen. Vertrouwen op u. En vertrouwen op dat wat u hebt gedaan, wat u hebt gezegd en wat u hebt beloofd te doen. Heren, zo komen we bij u en danken u dat we met verschillende gaven u mogen eren en prijzen in deze dienst. We danken u voor de gaven die u de kinderen hebt gegeven en degene die hen begeleiden. We danken u voor alle bijzondere gaven die in deze dienst in worden gezet. Als het muzikaal is, maar ook als het gaat om ons horen, om ons zien. We danken u voor die gaven van hen die zo in het verborgene actief zijn. En mensen zien die door anderen soms niet gezien worden. Die hand op de schouder, die blik, dat gunnen. Heren, we danken u voor hoe u mensen allemaal gebruikt in uw lichaam. Met dat ene hoofd, uw Zoon Jezus Christus. En we danken u voor zijn komst naar deze wereld. We bidden u dat velen zullen vertrouwen op hem en dat dat mag toenemen, dat aantal. En tegelijkertijd bidden we u ook ondertussen om zijn komst. Dat hij komt om uw koninkrijk, uw vrederijk te voltooien. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we geven in de dienst van het offer, zingen we samen: Ik mag hier aan uw kribben staan. lezen twee gedeelten uit het evangelie volgens Lucas. We lezen eerst van Lucas 2, versen 10 tot 14. En dan vervolgens gaan we naar Lucas 12, waar we woorden van Jezus horen in vers 51 tot 53.
En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Ik ga verder bij Lucas 12, vanaf vers 51. Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn. Vader tegen zoon en zoon tegen vader. Moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen haar schoonmoeder.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staan die woorden die de engelen riepen: vrede op aarde. En na de verkondiging zingen we samen: laat ieder het horen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het is 24 december 1914. Ik neem u mee naar een gebied ergens in het noorden van Frankrijk. De Eerste Wereldoorlog is nog maar net begonnen, maar heeft al aan 100.000 soldaten het leven gekost. En hier in het noorden van Frankrijk bevechten Engelsen en Duitsers elkaar, ver van huis, in een loopgravenoorlog. Soldaten van beide partijen staan in greppels van waaruit zij de andere partij beschieten. En het landschap ziet er ongeveer zo uit. Je hebt een greppel met Duitsers, dan een paar honderd meter niemandsland en dan een greppel met Engelsen. En het niemandsland ziet er door alle granaatinslagen uit als een maanlandschap. Ook liggen er gesneuvelde soldaten. Ze staan symbool voor al de pogingen die er zijn geweest om de greppel van de tegenpartij te veroveren. Het is een vreselijke oorlog. Ook de omstandigheden in de greppels zijn vreselijk. Dat is de hel op aarde. Door grond en regenwater staan de soldaten continu in de modder. Ratten en andere ongedierte houden hen in de loopgraven gezelschap. En deze kerstavond daalt de temperatuur ook nog eens tot onder het vriespunt. Maar deze avond gebeurt er iets bijzonders. De Duitse soldaten die treffen voorbereidingen om kerst te vieren. Ze hebben kerstbomen neergezet en steken kaarsjes aan. En de Engelsen die zien die lichtjes in de verte en menen in eerste instantie dat de Duitsers voorbereidingen treffen om het vuur te openen. Maar al snel horen ze iets anders dan het geratel van mitrailleurs. Een Duitser roept van de overkant: Merry Christmas! En even later laat een Duits orkest het Engelse en het Duitse volkslied horen. Daarna worden kerstliederen ingezet. Ondanks dat de Engelse legerleiding heeft gezegd dat met kerst de kanonnen niet mogen zwijgen en dat verbroedering uit den boze is, gebeurt er een klein wonder. Engelse en Duitse soldaten betreden dat niemandsland en vieren samen kerst. Ze eten samen, ze bidden samen, ze wisselen adressen uit, ze gaan samen op de foto en volgens sommige verhalen spelen ze zelfs een partijtje voetbal. Ook nemen ze de tijd om samen hun doden te begraven. En dat alles tot grote ergernis van de bevelhebbers. zijn bang dat de gevechtlust van hun ondergeschikten zo op deze manier wordt ondermijnd. Dergelijke verbroederingsacties worden daarom van hogerhand officieel streng verboden. Met veel tegenzin nemen beide partijen na de kerstdagen hun posities weer in de loopgraven. Het vuur wordt weer geopend alsof het nooit kerst is geweest. En uiteindelijk zou deze oorlog tot 1918 duren en bijna 10 miljoen levens eisen. Ondanks het geringe effect van deze verbroedering is wat hier gebeurde de geschiedenis in te gaan, je kunt het zo opzoeken, als de kerstvrede van 1914. De kerstvrede van 1914. Kerst en vrede. Deze vrede had alles te maken met kerst. Het was kerst die deze soldaten ertoe bracht elkaar de hand te reiken. En kerst en vrede worden vaak met elkaar verbonden. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want op alle eerste kerstnacht zingen de engelen vrede op aarde. Nou ja, zingen. Ze scanderen. Ze roepen. Het is een hemels leger. We horen niet over een hemelse zangvereniging die een uitvoering geeft, maar over een leger dat aantreedt. Er is een koning geboren, een gezalfde koning, de Messias, de Christus, de kerst. En het leger van die koning treedt aan om hem te begroeten. En bij zijn komst roept het engelenleger vrede op aarde. Kerst, dat is Christus. En vrede horen bij elkaar. Toch? Dat dacht ik wel. Hoe kan het dan dat we die kerst, die Christus, die koning op latere leeftijd horen vragen? Was bij ons jaarthema. Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Nou breekt mijn klomp. Hoe zit dat? Het thema voor vanmorgen is vrede op aarde. Vrede op aarde. Blijkbaar denken de discipelen dat Jezus gekomen is om vrede op aarde te brengen. En daar reageert Jezus op als hij vraagt, denken jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Is het dan onterecht dat de discipelen dat denken? Hoe komen ze dan op het idee dat Jezus vrede op aarde kon brengen? En daar komen ze op door juist goed naar de Bijbel te luisteren. Ze hebben geluisterd naar wat de profeten, zoals Jesaja, over de Messias, de gezalfde koning, hebben gezegd. We hebben er een en ander over gehoord. In Jesaja 9 horen we dat die koning vredevorst wordt genoemd. Zij houden Jezus voor die koning, voor de Christus. Dus is het niet zo verwonderlijk dat zij denken dat hij vrede komt brengen. En er komt nog bij dat Jezus regelmatig zelf het woord vrede in de mond genomen heeft. Ga heen in vrede. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Johannes 14. De gedachte dat Jezus gekomen is om vrede te brengen is niet vreemd. En wij luisteren vanmorgen dan ook nog eens naar engelen die bij zijn geboorte roepen, vrede op aarde. Vrede op aarde. Wat is dat eigenlijk, vrede? We hebben gisteren ook kort bij stilgestaan. Uit de kerstvrede van 1914 wordt al snel duidelijk dat vrede een sociaal begrip is. Vrede zegt iets over je relatie tot iemand. Het is een relatiebegrip. Waar geen vrede is, waar onvrede is, daar is sprake van een slechte of zelfs geen relatie. Mensen staan tegenover elkaar en in het ergste geval leidt dat tot een situatie die we oorlog noemen. Soms hoor je wel eens iemand zeggen dat als bijvoorbeeld de buurman voor de zoveelste keer op jouw oprit heeft gezet, of als je voorzitter bent van FC Volendam, nu is het oorlog. En in zo'n situatie heb je een hele slechte relatie met een ander. Er is onvrede. Wat nu als er vrede is. Als er vrede is, dan is er dus wel een goede relatie. Dan is er geen verdeeldheid. Dan is er eenheid. En dan kun je spreken van een evenwichtige relatie. Nou, Jezus gebruikt in Lucas 12 het gezin als voorbeeld om hier iets over uit te leggen. En door het gezin als voorbeeld te nemen, raakt hij meteen de kern. Helemaal in de cultuur van die dagen neemt het gezin een belangrijke plaats in. Maar ook vandaag de dag hoor je nog steeds zeggen dat gezin de hoeksteen van de samenleving is. En een dag als vandaag wordt dat nog eens extra duidelijk. Kerst en familie zijn voor velen, ook hier, minstens zo onafscheidelijk als kerst en vrede. Jezus gebruikt het gezin als voorbeeld. Maar het is ronduit schokkend dat hij daarover zegt. Je ziet de discipelen bij wijze van spreken al bij die woorden naar lucht happen. Wat zegt Jezus daar nou? En dat schokeffect is vandaag niet minder. Deze woorden van Jezus staan toch wel erg ver af van de kerstgedachte, of niet? Laten we nog eens lezen wat hij zegt. Want van nu aan zullen er 5 in één huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Ze zullen tegen elkaar verdeeld zijn. Vader tegen zoon, zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen haar schoonmoeder. Als ik vele grappen moet geloven, dan is dat van die schoonmoeder en schoondochter nog wel te volgen. Dat is niet persoonlijk bedoeld hoor, het gaat niet om mijn schoonmoeder voor het vals kijken. Maar die grappen moeten toch ergens vandaan komen. Blijkbaar zijn ze voor velen zo herkenbaar dat ze nog verteld worden. Er zullen vast families zijn waar er nog wel wat verbetering mogelijk is in die relatie schoondochter, schoonmoeder. Daar valt bij sommigen best een kloof te overbruggen. Maar het is toch ongehoord dat Jezus die kloof hier nog eens extra lijkt te verdiepen. Gelukkig is hier wel iets meer over te zeggen. En opnieuw doet het kijken naar de context wonderen. En voor die context moeten we naar een andere evangelist, namelijk Matteüs. In Matteüs 10 komen we dezelfde uitspraak van Jezus tegen. Matteüs 10 vers 34. En als we dan iets verder lezen, dan lezen we in vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Jezus zegt, heb mij lief boven alles. Houd meer van mij dan van wie dan ook. Heb? Betekent dus, moet ik dan Jezus meer lief hebben dan mijn vrouw? Moet ik van Jezus meer houden dan van mijn kinderen, van mijn vriend, van mijn vriendin, van mijn man? Jezus zegt hier nogal wat. Wie denkt Jezus eigenlijk dat hij is? Een geliefde zuster, geliefde broeder, wie denk jij dat hij is? Jezus die claimt de hoogste plaats in ons leven. Boven familie, boven vriend of vriendin. En voor u, jou of mij nu de vraag, heeft Jezus last van grootheidswaanzin of is hij werkelijk zo belangrijk? De engel die vertelt de herders, hij is de zaligmaker, hij is de redder, hij is de Christus, hij is de kerst, hij is de Heer. Wat doet Jezus? Hij heeft het over relaties tussen mensen en hij brengt een derde persoon in. Hij brengt nog iemand in waarmee wij een evenwichtige relatie moeten hebben, om in vrede te kunnen leven. En die persoon is God. God die ons ook vanmorgen tegemoet komt in Christus. Vrede met mensen is waardevol, maar die vrede houdt een keer op. En vrede met God is eeuwig. En onder alle relaties die je aangaat, wordt hier duidelijk gemaakt, heeft die relatie met God absolute voorrang. Zo hoort het te zijn. Maar zo is het niet. Als bij iedereen God op de eerste plaats stond, dan was er geen probleem, dan was het goed. Maar zo goed is de wereld niet. Zo goed zijn de mensen niet. De wereld vraagt niet naar wat de Heere verlangt. En richt zich niet op zijn plan. Er wordt naar links en naar rechts gekeken om allerlei andere relaties aan te gaan. We proberen in het rijden te komen met de buren, met familie, met klasgenoten, huisgenoten, collega's. Maar vandaag worden we opgeroepen om ook naar boven te kijken en juist naar boven te kijken. Heb je al omhoog gekeken? Ben je ook in het reinen gekomen met God? Hoe zit je hier vanmorgen, hier of op een andere plaats? Velen om ons heen, in de wereld waarin we leven, hebben hun ogen nog niet opgeheven. Soms omdat ze niet weten dat dat kan, vaak ook terwijl ze dat wel weten. En wat Jezus zegt, dat kan zeer doen. Heling doet pijn omdat eerst de wonden zichtbaar worden gemaakt. Denk maar aan de tandarts. Kinderen weten dat wel, want wanneer doet een bezoek aan de tandarts pijn? Als er iets mis is met je tanden. Als je tanden goed zijn, dan is het helemaal niet erg. Het levert zelfs iets leuks op vaker, want je krijgt zo'n cadeautje mee naar huis. Gemeente, als Jezus in een wereld vol vrede was gekomen, had hij deze uitspraak niet gedaan. Maar deze wereld is geen wereld vol vrede. En dat kan je niet ontgaan zijn. Niet voor niets zingen wij in deze dagen. Vrede en heil, heling, wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Er is onvrede, er is zelfs grote onvrede. Er is op vele plaatsen oorlog. En Jezus komt en hij verklaart oorlog de oorlog. En dat doet hij met maar één doel. Om vrede te herstellen. Om werkelijk blijvende vrede tot stand te brengen. En Jezus roept ons op, volg mij. Want tot die werkelijke vrede kun je alleen maar komen door je blik op Christus kerst te richten. En hem de eerste plaats te geven. Ook vandaag, op deze bijzondere dag. Zijn dag, Christus dag. En op deze bijzondere dag wordt het gezin ter sprake gebracht. En voor velen komt dat heel dichtbij. Vandaag, vanmiddag, morgenochtend, morgenmiddag, morgenavond verzamelen allerlei families en anderen zich om gezamenlijke maaltijd te houden. Maar Jezus doet meer dan alleen maar het gezin ter sprake te brengen. Hij vraagt, heb je mij lief boven alles? Ik zou je willen vragen om eens na te denken over het volgende. Stel dat je vandaag tijdens de maaltijd eens een vraag op tafel zou leggen. Je legt de vraag neer terwijl iedereen aan het eten is. Welke plaats neemt Jezus in je leven? Welke plaats neemt Jezus in je leven? Wat gebeurt er als die vraag op tafel komt? En wat kan het dan ineens voelbaar worden wat Jezus hier beschrijft? Tijdens één maaltijd loopt de scheiding dwars door het gezin heen. Totdat de vraag gesteld wordt, dan kan iedereen het aardig met elkaar vinden. En is een situatie die je vredig zou kunnen noemen. Maar dan komt die vraag naar de liefde voor Jezus. En dan is er een zoon aan tafel die zijn leven in Jezus' handen wil leggen en hem in alles wil eren. En hij verlangt ernaar dat ook vandaag te doen in de dienst. Zelfs even van tafel om nog een middagdienst bij te wonen. Dan is er een vader die niets van Jezus wil weten. Kerstdiner smaakt prima, maar de boodschap van kerst valt bij hem minder goed. Bij zijn vrouw is het juist weer omgekeerd. Ze is geraakt door de blijde boodschap en verlangt ernaar Jezus' woorden te horen en ernaar te leven. De dochter vindt Jezus een aardige man. Goed mens. Ze heeft er geen moeite mee om te horen wat Jezus heeft gezegd. Maar het past haar niet om haar leven daar dan ook op te gaan aanpassen. Ze complimenteert Jezus liever uit haar leven. En oma die baalt ervan dat je het lef hebt gehad de vraag te stellen. Ze gaat trouw met kerst een keer naar de kerk, maar beschouwt deze maaltijd als een gezinsmoment waar geestelijke zaken niet bij horen. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2. Is het dan de bedoeling dat er vandaag een familieruzie ontstaat? Is het Jezus' doel om verdeeldheid te zaaien? Nee. En ik zou haast willen zeggen, natuurlijk niet. Die verdeeldheid wordt ook niet veroorzaakt door de vraag of door Jezus. Die verdeeldheid is onvermijdelijk omdat de een voor Jezus is en de ander niet. Dat dit gebeurt zegt meer over mensen dan over Jezus. Wil Jezus dan de relaties tussen mensen kapot maken? Kloven verdiepen? Gaat liefde tot God ten koste van liefde tot de mensen om ons heen? Wel nee. Integendeel. Wat is het grote gebod? Heb de Heer uw God lief boven alles. En wat is daar volgens Jezus onlosmakelijk mee verbonden? Heb uw naaste lief als uzelf. En als je je blik op God richt, dan opent Hij juist je ogen voor de mensen om je heen. Ook die mensen die anders vandaag niet gezien zouden zijn. Het kan niet zo zijn dat je God lief hebt, terwijl daar niets van die liefde te zien is in je omgang met de mensen om je heen. En in de beurs teken ik het in de lucht uit. Het is zo, ik en de ander. 2 mensen en hun onderlinge relatie is niet goed. En nu komt er een derde bij, God. En dan wordt het een driehoek. Liefde tot God brengt je bij die ander. En dat lijkt een omweg. Maar die omweg zorgt ervoor dat er een nieuwe, vaste, sterke verbinding ontstaat met die ander. Omdat deze verbinding steeds weer stuk gaat. Als je veel van je vriend of vriendin houdt, dan wil je toch graag van alles doen om ervoor te zorgen dat die ander, dat je naaste, gelukkig wordt. Je gaat mee naar allerlei activiteiten, samen sporten, samen reizen, je doet van alles voor hem of haar. Koken, cadeau meenemen enzovoort. Je vraagt je af, wat maakt nou die ander gelukkig? Maar er is een andere vraag die belangrijker is. Wat kan ik eraan bijdragen dat mijn vriend, mijn vriendin, mijn man of vrouw, mijn kind, mijn broeder of zuster in de gemeente, mijn buurtgenoot, God beter leert kennen en die vreugde van kerst mag zien die er is in Jezus? Niets verbindt zo sterk aan elkaar als gezamenlijke verbondenheid met Christus. En alleen zo kan er werkelijke vrede zijn. Jezus is gekomen om ons vrede met God te brengen. Herstel van die relatie met God. Daar vinden wij elkaar. Dat is de weg waarlangs er ook vrede kan zijn met anderen. En Jezus is die weg. En zo is Jezus de vredevorst. Alleen door hem is er werkelijk vrede. Vrede op aarde. En de engelen roepen het al bij zijn geboorte. Vrede op aarde bij de mensen van zijn behagen. Het leger roept het uit. De Heere toont zijn liefde, toont zijn genade. Hij schept er behagen in de vrede te herstellen. Gemeente, Jezus, de vredevorst, biedt ons eeuwige kerstvrede aan. En hij vraagt van ons maar 1 antwoord op de vraag, heb je me waarlijk lief? Jezus, ik heb u lief boven alles. Geprezen zij hij. Amen. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht. Ik zie uw rijk in al die dromen. Ik zie uw licht in elke traan. En ik bid, uw rijk komen, dat op aarde uw wil wordt gedaan. Laten we bidden dat zijn koninkrijk voltooid wordt. Laten we bidden dat dat ook voltooid wordt in en door ons heen, door samen te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw koninkrijk komen, want van u is het koninkrijk. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar Cantate Domino. het luid genoeg klinkt, dan komt het al in de buurt van scanderen. Als we hard genoeg zingen, gaat het alarm af. Dat mogen we ook doen als we samen straks het Ere zij God zingen in antwoord op de zegen. Mogen we van hier gaan onder de zegen van de Here en de wereld ingaan onder zijn zegen. Mogen de baby van Bethlehem je vrede geven en mogen het kind van Nazareth je vreugde geven. Mogen de man van Galilea je kracht geven, mogen de Messias van Golgotha je moed geven. Mogen de opgestane Jezus je hoop geven en de opgevaren Christus een voorsmaak van zijn glorie. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.